Ik heb een verrassing voor u, of misschien helemaal niet. Het is een onderwerp waar we het vandaag morgen over gaan hebben, wat al een keer eerder over gesproken is door Marianne. Maar ik weet echt niet meer wat ze gezegd heeft. Dus ik hoop niet dat ik hetzelfde zeg. Als u voor in de zaal kijkt, dan ziet u daar hier een doek hangen. Ons jaarthema. Nou, dat jaarthema. Ik zat laatst een keertje daar op de stoel waar ongeveer Pop nu zit. En dan heb ik er een uitstekend zicht op. Ik denk wat, ja, eigenlijk mooi, hè? Leven met de Vader. Maar hoe doe je dat nou? Het klinkt prachtig. We hebben in ons gemeenteblad de laatste maanden een soort rubriek. Ik denk dat het verzamelend een vaste rubriek wordt, dat weet ik niet. Waar gemeenteleden en mensen die dicht bij de gemeente staan vertellen wat het is om te leven met de Vader. Voor hun persoonlijk. Nou, is dat heerlijk en het is prachtig om het te lezen. Maar ja, je zou kunnen zeggen, het klinkt zo persoonlijk. Maar voor een ander klinkt het vaak heel ver weg. Die beleeft het niet zo. Maar hoe kan je nou echt beleven dat je leeft met de Vader? Dan gaan we vanmorgen een van de Bijbelhoofdstukken waar er heel veel over gezegd wordt. Dat is Johannes 14. En ook in 1 Johannes 3. En eigenlijk hoofdstuk 4 ook, maar goed. Ik wou een paar stukjes uitlezen voordat we beginnen met de prediking op zich. En allereerst wat er staat in 1 Johannes 3. Daar staat, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. We worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. De Vader noemt ons zijn kinderen. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, we zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Dan ga ik niet het hele hoofdstuk 14 lezen, maar gewoon een paar versen eruit. En ik denk dat u dat hele Bijbelhoofdstuk best kent. En misschien zelfs de versen die ik lees heel erg kent, heel diep kent, rijk kent. Nou, dat gaan we lezen. Jezus zei in vers 6 en 7, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En dan gaan we verder naar vers 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en van mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. En dan weer een paar versen verder. Dat gaat in vers 23 tot 25. Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Het eerste vers die we lazen eruit, 1 Johannes. Ja, dit was niet het eerste stuk. Maar er zijn nog een paar versen die er eigenlijk nog bij komen uit 1 Johannes 3. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. We worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Dat komt omdat de wereld ons niet kent. Dat komt omdat de wereld hem niet kent. Ja, wat maakt het nou zo uniek om christen te zijn? Nou, je kunt er van allerlei redenen voor bedenken. Redenen die misschien gelden, zouden kunnen gelden in onze maatschappij hier. Wat maakt het uniek om christen te zijn? Nou, we hebben, laten we zeggen, christelijke normen en waarden. Nou, christelijke normen en waarden. Er was een van de leden van ons parlement, die een jaartje geleden die vraag voorgelegd kreeg in de vergadering. Van wat zijn nou eigenlijk die christelijke normen en waarden? En zal ik u wat vertellen? Hij wist het niet. Hij kwam eerst, aarzelde hij wat. En toen zei hij iets van eigen land eerst of zo. Nou, dat heeft er echt niks mee te maken. En zou het meer kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld het zou kunnen zijn het leven in een christelijke maatschappij. Ja, een christelijke maatschappij. En tegenwoordig is het mooiste als het hele christen zijn weggaat, zoals men het noemt, achter de voordeur. Er blijft daarbuiten weinig van over. Of zouden het levensregels zijn, regels om uit te leven, wat het makkelijker maakt om er te zijn? Zou kunnen. Maar andere godsdiensten hebben ook regels. En die zijn misschien wel veel duidelijker. Die stellen misschien veel duidelijker grenzen. Denk bijvoorbeeld aan de islam die ze duidelijk zijn regels kent. Dan moet het toch iets anders zijn. Wat zou het nou zijn dat het zo uniek maakt om christen te zijn? Nou, er is één ding dat het uniek maakt. En dat is een liefdesrelatie. Een liefdesrelatie met Jezus. Een liefdesrelatie met God de Vader. We hebben straks die tekst gelezen van bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Worden kinderen van God genoemd. Dat zijn we ook. En dat de wereld ons niet kent, komt omdat de wereld hem niet kent. Dat is wat doorwerkt in die dingen die we daarnet noemden. Die het eigenlijk helemaal niet uniek maken voor ons. Weet je, er is nog iets anders wat erbij komt. Boom. En dat is dit. God heeft ons lief gehad. En daardoor kunnen we hem, daardoor kunnen we anderen lief hebben. Ja, maar hoe gaat dat? Wat is dat dan? Wat is liefhebben? Daar heb je voor nodig dat je het kunt pakken, dat je kunt zien wat het is en dat je het uit kan leven, dat het in je doorwerkt. Ik heb 2 nichtjes die 13 jaar geleden hun vader verloren hebben. En ze zijn nu 16 en 3. Deze waren 16 en 13 zijn ze nu. Toen waren ze 3 en een paar maanden. Nou, de oudste herinnert zich nog wat van haar vader. De jongste, eigenlijk niets. En het blijft doorspelen. Ze zijn nu onderdeel van een samengesteld gezin. En er is echt een hele goede vervanging voor hun vader gekomen. Maar het blijft zo. Ik heb geen aardse vader. En vooral in situaties bijvoorbeeld op school. Die anderen in die klas, ja, daar kan de vader van komen. Die kan erbij zijn. Daar kunnen ze het over hebben. Maar ze hebben geen vader. Nou is dat. Hoe is dat om geen vader te hebben? Maar hoe is het ook om wel een vader te hebben? Ik herinner me uit het grijze verleden van mezelf nog dat... Nou ja, ik had wel een vader. Alleen, hij speelde die rol niet zo erg. En dan is het heel moeilijk om dat op te pakken. Je gaat je eigen weg zoeken. En het heeft heel lang geduurd ook, toen ik christen werd, bewust christen werd, voordat ik dat op kon pakken, dat God mijn vader was. Dat hij er was en dat hij geïnteresseerd was in mij. Oh, ik begreep best dat ik gered was. Maar het ging niet verder. Er was geen levende relatie met de vader. Weet u, als je met iemand in contact moet komen en bij mensen, nou, dan ga je dingen doen om die aandacht te trekken. Dingen die bij die ander opvallen. Nou, bijvoorbeeld, je gaat dingen doen waarvan je denkt dat die ander het fijn vindt. Waar je naar haar of naar hem toe kan. En dat je op zal vallen dat, hé, hey, dat doet die voor mij. Onnozel gezegd, je gaat bij een tafel staan en je schuift de stoel aan. Of je neemt iemands jas aan. Alleen maar om die ander een plezier te doen. Of je doet precies het tegenovergestelde. Je gaat die ander treffen door opmerkingen, door vervelend te zijn. En probeert de irritatie van die ander op te roepen. Zo trek je zijn aandacht of haar aandacht. En eigenlijk, ja, doen we dat bij God misschien wel net zo. Wat kunnen we doen als we in contact met hem willen komen? Als we zijn aandacht willen trekken? Nou, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen of ons gedragen zoals hij dat graag wil, en misschien uiteindelijk hem liefhebben, en dat is op zichzelf goed. Of we kunnen, ja, en dat kunnen trouwens alleen maar omdat hij dat eerst gedaan heeft. Of we kunnen tegen hem ingaan. We kunnen onze rebels tegen hem gedragen. We kunnen zonde tonen. Maar het mooie is, zelfs dan heeft hij ons lief. Als je echt wil leven met de Vader, dan is het nodig dat je hem leert kennen. Anders gezegd, dat je leert om zijn stem te verstaan. Dat je leert om zijn woord te kennen. Omdat je de Bijbel gaat lezen. Dat je vast gaat houden wat daar staat. Dat je het erkent als waarheid. En steeds dieper en dieper graaft. Nou, dat zijn dingen die hele grote consequenties hebben in ons leven. Weet u, leren kennen, dat is niet tegen God ingaan. Leren kennen, dat is hem gehoorzamen. Jezus zegt in Johannes 14, in het 21ste vers, wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. Wie mij lief heeft, die zal de liefde van mijn Vader in mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekend maken. Anders gezegd, wie werkelijk wil leven met de Vader, zoals het op dat doek staat, die heeft het nodig dat God de Vader, dat Jezus Christus zich aan hem bekend maakt, of aan haar. En dat zal nooit gebeuren bij mensen die hun eigen weg gaan. Of het gebeurt op een hele grote, krachtdadige manier. Zoals het gebeurde bij Paulus, die letterlijk van zijn rijdier werd gegooid. Die een paar dagen blind was, omdat Jezus zich aan hem bekend maakte. Er staat nog een tweede tekst over. Jezus zei tegen iemand, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Je doet het uit liefde. Mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Ja. Wie me niet lief heeft, staat erachter, die houdt zich niet aan wat ik zeg. Toen ik dit zat voor te bereiden, moest ik denken aan een gebeurtenis die al vreselijk lang geleden is. Misschien waren er mensen, zijn er mensen hier, ik denk verschillende, die toen nog niet eens leefden. Dat is in de tijd voordat Pop en ik trouwden. Dus is al meer dan 41 jaar terug. Dat ik werkte bij het Staatsbosbeheer. Nou, ik had daar te maken, deed er de bedrijfseconomische dingen. Ik had er onder andere te maken met de prijzen van het hout dat we verkochten uit de bossen. Die tijd dachten ze nog heel erg optimistisch dat je er een winst mee kon maken. Maar dat was nogal een karwei. We hadden zo'n 150 boswachterijen. En overal werd het houtprijs per soort hout bijgehouden als het verkocht werd. En dat liep heel erg uiteen. Nou, daar gingen ze nu en dan een analyse van maken van wat er gebeurde in die provincie, in dat object en waarom. Maar op een bepaald ogenblik was dat gewoon te veel. En toen zei ik tegen degene die mijn manager was, van zeg, ik heb er iemand bij nodig. Nou, er werd iemand binnengehaald via een uitzendbureau, een student. En die kreeg de opdracht om al die sommetjes te maken. Hij keek naar dus wat er voor hem lag, een groot vel met papier. In de tijd deed dat niet om, nog niet met computers en nou, dat soort dingen bestonden nog niet in programma's. Hij zei, daar heb ik geen zin in. Ik zei, hoezo? Nou, daar heb ik geen zin in, geef me maar wat anders. Ik zeg, oké, wacht maar even. Dus ik liep naar mijn manager, ik zeg, hij heeft er geen zin in. 2 minuten later stond hij buiten. Het was afgelopen. Hij vond het niet interessant genoeg. Hij moet het niet doen, omdat hij het zo interessant vindt. Maar iets wat je bij kinderen ook wel eens een keer zegt. Hij moest het doen, omdat ik het zei. Je moet dingen doen, omdat God het zegt. Weet u, ik heb wel eens van Pop gehoord uit de tijd dat ze kleuterleidster was. Dat er kinderen waren die gingen heel vreselijk hun best doen. En weet u waarom? Omdat ze wat dat heette het knechtje van de dag wilden zijn. Ze wilden naast de juffrouw zitten. Ze wilden dingetjes voor de juffrouw doen. Ze wilden de gunst van de juffrouw winnen. En zo doe je er wat voor om in de gunst, om in de nabijheid van God te komen. Uitmuntend gedrag. Je wilt gehoorzaam zijn aan wat hij zegt. Je wilt de regels kennen. Om die bijzondere positie te krijgen. Om liefde te ontvangen. Om te merken dat je een kind van God bent. God, dat is zo mooi. God de Vader heeft zijn liefde al gegeven. Hij geeft zijn liefde eerst. En hij zegt in Jezus, of Johannes zegt in de eerste Johannesbrief: bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. We worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Als u bij judaïsme het jodendom hoorde, dan wist u dat de weg om in de gunst van God te komen, dat was het houden van de wet. Nou, het houden van de wet is niet alleen maar de 10 geboden of zo, maar dat zijn de 5 boeken van Mozes en alles wat eruit voortgekomen is. En er bestaat een register van alle geboden die je dan moet horen, weet moet kennen. Opgesteld al in de middeleeuwen door een bekende rabbijn, Maimonides. En dat zijn er 613. 613 geboden die je dan moet houden. Nou, moet u eens proberen. Jacobus zei, wie de hele wet onderhoudt, maar op 1 punt van die 613 struikelt, die blijft ten aanzien van al die geboden in gebreken. Het kan niet. Je kunt niet alle geboden volbrengen. En dan is het zo mooi dat je maar 1 gebod hoeft te volbrengen. Paulus zegt, wees niemand iets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, dat staat in Romeinen 13, die heeft de wet vervuld. Hoe kan je dat? Hoe ben je daartoe in staat? Nou, daar gaat wat. Hij wil het niet meer. Hij doet het. Goed. Nou, kennen klinkt mooi, dat is liefde. Echt leven met de Vader is leven vanuit liefde. Liefde van God de Vader en liefde voor God de Vader. Liefde van God de Vader en voor God de Vader. En liefde voor de mensen om ons heen, dat eruit voortkomt. Weet u nog dat een schriftgeleerde bij Jezus kwam en die vroeg van, wat moet ik doen om behouden te worden? Toen zei Jezus tegen hem, je kent toch de wet? Daar staat het in. En het komt zelfs al voor in die oude wet, in het Oude Testament. Als u kijkt in Deuteronomium 6, vers 5, daar staat, heb daarom de Heer uw God lief, met heel uw ziel, met inzet van al uw krachten. En daar blijft het niet bij. Oh, dan gaat hij een beetje te snel. Heb je naaste als jezelf lief. Heb je naaste lief als jezelf. Hoe kan dat? Hoe kunnen we lief hebben? Omdat God ons eerst heeft lief gehad. Weet u, een heel gesprek, bekend gesprek tussen Jezus en schriftgeleerde in Johannes 3. Daar zegt Jezus, want God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarom is Jezus voor ons gestorven. Daarom ging hij aan het kruis, opdat wij niet verloren gaan. Dat we het eeuwige leven zullen hebben. God heeft zijn zoon gegeven voor ons. Hij had ons lief. En zo kunnen we God leren kennen. En hoe is dat wel mogelijk? Dat klinkt een beetje flauw. Kennen is leren kennen. Anders gezegd, om God te kennen, moet je er wat voor doen. Ik las deze week, vorige week, een artikel over een vrouw die heeft een boek geschreven over dat onderwerp. En ze heet Hanneke van Dam. En daar kwamen drie principes uit. Het eerste is zoek de stilte. Het tweede, lees en mediteer over het woord van God. En derde is, laat zijn gedachten jouw gedachten worden. Je kunt de stem van God verstaan. Dat kan iedereen die dat wil. En die er de tijd, de aandacht en de liefde voor neemt. En als je denkt over iets, als je een vraag hebt, als je meer van God wil weten, dan is dat ergens de weg. De stilte zoeken, een stille plek. Stil met jezelf, het lezen van Gods woord, het nadenken erover, het mediteren van Gods woord, en dat is geen bijbelstudie. En die gedachten van God die daarin naar voren komen, zijn gedachten jouw gedachten laten worden. En dan denk je, dan zou er wel eens een antwoord kunnen komen op vragen die je hebt. Maar wat doe je nou als je niet zeker bent van wat God tegen je zegt? Nou, dan is er een manier op. Je kunt wat hij tegen je zegt, of wat je denkt dat hij tegen je zegt, opnieuw in gebed brengen, het uitspreken. Heer, u zegt toch dat, of u hebt dat tegen me gezegd. En dan te wachten en dan daarvan geen tijdslimiet te stellen. Het kan een paar minuten duren, kan uren duren, kan dagen duren. Misschien wel weken of maanden. Maar in een korte of langere tijd, dan zal hij antwoord geven. En wordt er van, wat je denkt dat het antwoord van hem is, word je er onrustig van, dan zal het waarschijnlijk niet van hem zijn. Ja, maar we weten het toch al zo goed, we kennen toch de regels, we weten toch precies het systeem van wetten en regels dat we opgebouwd hebben. Zo werkt God, zo spreekt hij en daar komt dat en dat uit voort. Weet het toch exact? Weten we het echt wel zo? En was dat ook niet zo in de tijd van Jezus? Weet u, ze wisten precies waar de Messias vandaan zou komen. En dat was niet Nazareth. Dat was Bethlehem. En verder zoeken deden ze niet. En ze stelden precies de regels hoe het zou moeten. Hoe je moest leven als Jood in die tijd. Zoals die 613 geboden die nog bij Maimonides zijn. Maar wetten zonder de liefde van God, die kunnen ontzettend onbarmhartig zijn. Die kunnen veroordelen. Zonder dat het nodig is. En dan zegt Jezus tegen hen, wee jullie fariseeën. Want jullie geven tiende van zelfs de kleinste dingen, van munt, wijnruiten en andere kruiden. Maar jullie gaan voorbij aan de rechtgerechtigheid, gaan voorbij aan de liefde van God, tot God. Je zou het een moeten doen zonder het andere na te laten. En die wetgeleerde, van zegt hij, jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op. Maar raken die zelf met geen vinger aan. Theorie. Je kunt het zelf, je kunt het andere ontzettend moeilijk maken. Om maar in die wet, zoals jij hem ziet, te voldoen. Zelfs evangelische en pinksterchristenen doen dat. God werkt op die manier. God heeft je lief, dat is waar. God wil je aannemen als zijn kind, dat is waar. En als dingen in je leven niet gebeuren, dan is dat gevolg van jouw zonde. Waar staat dat? En zo worden mensen veroordeeld. Zo worden mensen buiten de gemeenschap met anderen geplaatst. Dat is geen liefde. De beste manier om te leven met de Vader, dat is om Jezus te kennen. Als je Jezus kent, als je weet hoe Jezus reageerde, als je weet hoe Jezus in verhouding met de Vader stond, dan kan je ook God de Vader kennen. Ik weet dat het zo apart was, dat Jezus de dingen niet altijd precies wist. Zoals wij soms de dingen wel precies denken te weten. Wanneer we precies denken te weten wanneer, noem het maar, Jezus terugkomt. En wat er allemaal precies aan vooraf moet gaan. Jezus wist het niet zo precies. Zij kon niks doen zonder dat hij het van de Vader hoorde. Hij zei, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Hij laat zich leiden door zijn Vader. En daarom bracht hij ook zoveel tijd met zijn Vader door. Hij ging de berg op, ging naar eenzame plaatsen. Hij trok zich regelmatig terug op plaatsen waar het stil was. Je vindt het bijvoorbeeld terug in Lucas 5. En je vindt het terug bijvoorbeeld in wat er in Marcus 1, vers 35 gezegd wordt. Waar staat vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was. Dan stond hij op, ging er buiten en liep naar een eenzame plaats om daar te bidden. Om daar te bidden en zijn Vader te ontmoeten. Weet u, we hebben geen gebedsbergen nodig, zoals in Korea. We hebben zelfs geen kloosterweekends nodig. Als we maar in stilte gaan, hoeven we niet daarvoor naar een stilte weekend. We hoeven niet naar een stilte concert zoals ze tegenwoordig gegeven worden. En het gaat om de stilte met God. Het gaat om de stilte met Jezus. Zodat we kunnen ervaren wat God wil zeggen, zodat ze zijn stem kunnen horen. Want dat stilkomen, dat is vaak voor ons de grootste moeilijkheid. Misschien is het de manier om gewoon eentje te gaan wandelen. Gewoon om in de tuin of in een park op een bank te gaan zitten. Of in je woonkamer. Stilte te zoeken. En dan kunnen we Jezus Christus, kunnen we God de Vader vragen stellen. Zonder direct een antwoord te verwachten. Want Jezus kreeg ook niet direct antwoord op zijn vragen. Op een bepaald ogenblik wordt hem gevraagd door zijn discipelen over wanneer al die gebeurtenissen van de eindtijd zullen gebeuren. En wanneer hij zal terugkomen. En dan zegt hij, niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen ontbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Jezus Christus was totaal afhankelijk van zijn Vader. Als het goed is, zijn wij dat ook. Als het goed is, zijn we dat ook in het leven met hem. We kunnen... Ja, dat is te mooi. Wie Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zo kunnen we de Vader zien. Zo kunnen we bij hem komen, zo kunnen we bij Jezus komen. En daardoor bij de Vader. Wie mij niet gezien heeft, wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, wat betekent het nou om te leven met de Vader? Ik heb het heel kort samengevat. En dat is in 4 punten. Leven met de Vader, zoals hiervoor op dat bord staat, dat betekent leven met iemand die je wilt gehoorzamen. Leven met de Vader betekent dat je hem lief hebt. Omdat je zijn liefde hebt ervaren. Omdat je hem hebt leren kennen. Leven met de Vader, dat betekent dat je er alles voor doet. Om hem beter te leren kennen. En tenslotte, leven met de Vader, dat betekent dat je God de Vader beter leert kennen. Omdat je Jezus kent. En Jezus zegt, de Vader en ik zijn één. Amen.